Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118, de verzen 1, 3, 4 en 5. Psalm 118, de verzen 1, 3, 4 en 5.
Thank you.
deze dankdag kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het boek Esther en daarvan het 9e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Esther 9. In de 12e maand, nu dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen. En zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden in al de landschappen van de koning Ahasveros om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten, en niemand bestond voor hem, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En al de oversten der landschappen en de stadhouders en de landvoogden en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vrees van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving, en zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En in Parsandanta en Dalfon en Aspata en Porata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arisai en Aridai en Vaizata en de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamadata, de vijand der Joden, doden zij, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. En dezelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan, en de koning zeide tot de koningin Esther: te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. En wat hebben zij in alle andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden? Of wat is uw verzoek? Het zal u geschieden. En toen zeide Esther: dunkt het de koning goed? Men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. En toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven te Susan en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar. En zij doodden te Susan 300 mannen, maar zij sloegen de hand niet aan de roof. En de overige Joden nu die in de landschappen des konings waren vergaderden, omdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van de vijanden, en zij doden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. En dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar, en op de 14e derzelfde rusten zij, en zij maten dezelfde dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden die te Susan waren vergaderen op de 13e derzelfde, en op de 14e derzelfde, en zij rusten op de 15e derzelfde, en zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. En daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden woonden de 14e dag der maand Adar ter vreugde, en maaltijden en een vrolijke dag en der zending van delen aan elkander. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die ver waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve in alle en ieder jaar. Na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van deel aan elkander en der gave aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Hamadetta, de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachte die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren en men heeft hem en zijn zoon aan de galg gehangen. En daarom noemt men die dagen Purim, van de dag van de naam van dat pur. En hierom vanwege al de woorden van de brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat tot hen overkomen was. Bevestigende de Joden en namen op zich en op hun zaad en op alle die zich tot hen vervoegen zouden dat men het niet overtraden, dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelfde en naar de bestemde tijd in alle en ieder jaar. En dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap, elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden. En dat de gedachtenis derzelfde geen einde zou nemen bij hun zaad. En daarna schreef de koning Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros met woorden van vrede en trouw. Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vaste en hun liedengeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en werd in een boek geschreven. Tot zover de schriftlezing. Zitten wij de zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij zijt het altijd waard om gedankt en geloofd te worden, want uw woord leert, dankt God in alles, want dat is de wil van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat wij hier te samen gekomen zijn om dat puur in feest in geestelijke zin te gedenken. En niet om dat puur in, maar om uw wonderen, om de wonderen uw hand. Dankdag van gewassen arbeid, dat moet veel breder gezegd worden, want een dankdag gaat ook over de tegenspoed. En velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allerrettende Heere. Daarom moet u gedankt worden, Heere, want gij leert niet alleen ellende, gij leert niet alleen verlossing, gij leert ook de dankbaarheid. Door die dankende en biddende hoge priester, Immanuel, die verhoogde Immanuel, wiens voorbidding onze zaligheid is, wiens offerande de grond der zaligheid is. En wiens verkiezing gegrond is in de eeuwige verkiezing Gods des Vaders. Heren, en dat we het niet zouden vergeten, want in het pure feest werd gedacht dat roepen en vasten en schreeuwen tot u de Allerhoogste en de verlossing uit dezelfde. Ook dat we het niet zouden vergeten dat alles lof en prijs is, maar uit welke nood en dood we verlost zijn geworden. Heren, daar is het pure feest zo'n uitdrukkelijk voorbeeld van, een uitdrukkelijk type van, om u in alles te loven en te prijzen, zelfs in de nacht. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Heere, gij geeft het uw volk te beoefenen op grond van de lofzang van Christus, want heel zijn rondwandeling op aarde was één grote lofzang tot u. Hij heeft de rechten en deugden volkomenlijk verheerlijkt door zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid, die meerdere Mordechai. En die bruid mag zich ook in die dagen verblijden, de bruid van Christus, terwijl koningin Esther zo duidelijk typeert, hoewel zij ook een type is van Christus zelf. Heere, ach, al die geheimenissen, mochten we het in ons leven kennen en vervolgen te kennen, dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Heere, o mocht gij ons hart vervullen tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, om uw leer te eren en om uw lof te bezingen, om uw zelfs wil. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de armen en ook de armen van geest, mochten we het zelf zijn en mochten we daarin het hoofd omhoog getild krijgen. Want gij zegt, zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemel. Heere, wees met uw volk wereldwijd, uw kerk met een hoofdletter, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld, om ze dan eeuwig te verblijden in dat hemelse Susan, in u. Die stad niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Gedenk de zieken, sta nog op, ook in deze dagen, mocht gij de duivelse machten en krachten te neerslaan. En mocht gij uw volk daarin sterken, dat ze niet zouden zien op de omstandigheden, niet op prinsen, niet op de Baal Zebub, die heel het mens dan bedriegt, maar op u. Dat ons vertrouwen op u gebouwd mag zijn. En mocht gij ons ook deze avond bedienen met uw heil, want mensen heil is ijdelheid. En Jezus wil dat. Dankdag, waarom houden we dat eigenlijk? Ja, u zegt om God te danken, maar dan moet toch eerst verlost zijn, want anders kun je toch geen dankdag houden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, dankdag voor gewassen arbeid, dat is mij te krap gezegd. Want daar hoort veel meer bij. Gods woord leert, dank God in alles. Want dat is de wil van onze God en Vader, van onze Heer Jezus Christus. Om de Heere te danken, dan moet je dankend stof hebben. Dan moet je weten uit welke grote nood en dood je gered bent geworden. Want daar was het puur en feestelijk ingesteld. Naar de tijdelijke verlossing, maar Gods volk, onder andere Mordechai, koningin Esther, die hebben God daarin geëerd. En die verlossing, ja, ik ga het allemaal niet herhalen, u weet, Haman de Agagiet had een raadslag bedacht. Dat lot wierpen ze, dat was een heidense bijgelovigheid, pur, dat betekent lot. En op welke willekeurige dag, hè, dat lot, die dobbelstenen zouden vallen, om het nou zomaar eens te zeggen, dat lot moest dan bepalen welke de beste dag was om de Joden te verdelgen. Lot, pur, en daarom wordt dat feest ook het Purimfeest genoemd, hè, na die grote verlossing, want dat was een ontzettende grote verlossing. Want anders had dat hele Joodse volk in de ballingschap uitgeroeid geworden. Moet je eens even over nadenken. Dus dat was een ontzaglijke verlossing en daarom eiste Mordechai door de hand des konings, door de ring des konings, die brieven gingen door het land, zoveel landschappen, van India tot Moorenland, staat er geschreven, dat die verlossing zou gedacht worden, herdacht, herdenkingsdienst. Belegd worden. Twee dagen lang. En dat werd ook nog eens een keer bevestigd door de brieven van koningin Esther. Dat ging dubbel op. De brieven van Mordechai werden met de ring des konings bezegeld. En ook de brieven van koningin Esther. Met nog een keer al die brieven in al die talen, mooi nagaan, hè, van India tot Moreland toe. In de toenmalige wereld zouden we zeggen, het Rijk van Mederen en Persen, hè, dan spraken de mensen niet allemaal dezelfde taal. De schrijvers van de koning moesten eraan te pas komen en die moesten die brieven in allerlei soorten taal vertalen, rondzenden, opdat de Joden en degene die zich tot hen zouden voegen, dat waren de bekeerde heidenen. En dat vieren de Joden nog. Ja, dat feest wordt natuurlijk nou goddeloos bedreven, want het is gewoon één groot suikerfestijn. Want de Joden kunnen zuipen of drinken, ja, net hoe doen we. Maar dat ze nou eens werkelijk de geestelijke betekenis van dat Purimfeest zouden kennen, en wij met hen, opdat Jood en heiden, nu nog van God gescheiden, eens zijn heil zal erkennen en ook bezingen. Wat is er nou een groter goed om Gods lof te bezingen? Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat wordt in de kerken natuurlijk. Ja, ellende stapt men met 7 mijlsblazen overheen, of het wordt valselijk voorgesteld, hè, alsof het niks voorstelt, want je moet direct geloven in onze dagen. Ja. Ze kunnen de stukken van de leer van Christus nog niet eens overdenken, dan staan preken. Lag gekneld in banden van de dood, waar angst der hel mij alle troost deed missen. En als een mens ontdekt wordt in welke put hij legt, dan zou je toch uit verlost willen worden. Ja. En zo blind zijn we nou van nature dat we niet eens weten dat we in het oordeel hangen. Gelijk ook die moordenaar een kruis tot die andere zei, wist gij niet dat we in hetzelfde oordeel hangen? Moet je aan ontdekt worden. En smeekt de Heer om die ontdekking. Maar dan moet je niet op die ontdekking staren, je eigen blind staren, want in die ontdekking is het niet gelegen. Maar het gaat er wel doorheen. Hè? Want waar zou je dan anders verlost van moeten worden? Als je niet weet uit welke grote nood en dood je verlost moet worden. Hè? Dus dat moet gepredikt worden. Niet hoeveel zonde je hebt, maar hoe groot. Waar kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat ga je dan kennen? Hoe groot je zonde en ellende. Niet hoeveel. Nou, één zonde is al zo groot dat daar de straf van de eeuwige verdoemenis op staat. Want ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ja, die geschiedenis van Esther, dat heeft me altijd heel veel te zeggen gehad. Want de Joden verkeerden in ballingschap. Hè? Dus ze waren al onder seins, onder verdrukking, dwangmatige seins. Ze moesten belasting betalen, dus ze moesten er ook voor werken. Maar Ahasveros, dat was een rechtschapen heidense koning. Als je er wat anders van maakt, dan zit je de schrift te verkrachten, want dat komt wel in het boek Esther openbaar. Hè, dat hij toch een man van recht was. En omdat koningin Esther daar zo van verzekerd was, hè, kwam zij tot de koning met haar verzoek. Want die raadslag die toen ontdekt is geworden door Mordechai, en aan de koningin bekend werd gemaakt. En op haar beurt moest de koningin dat bekend maken aan de koning. Maar hè, dat kon haar leven kosten. Nou, u hebt het al gehoord afgelopen zondag. Kom, ik zal tot de koning gaan. Christus is daar in die borgtocht omgekomen. Want hij heeft zijn leven gezet, zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. En daarom komt koningin Esther. Die werd in het leven gelaten op grond van de dood van Christus. Als je dat er niet aan leest, ja, dan lees je helemaal niks in Gods woord. Dat lag nou helemaal gegrond in de borgstelling van Christus. Want ook Christus was borg voor zijn kerk. Ook al leefden ze in de diaspora, in de ballingschap. Wat zijn ware volk betreft. En zijn ware volk daartoe behoorde. Leden van de levende kerk. Mordechai en Esther. Absoluut waar. Dominees die dat vervalsen, die zullen het in de hel bewenen, want er is geen grotere zonde op de zon tegen de heilige geestes na, dan om de Bijbelheiligen te verkrachten en te zeggen dat ze niet bekeerd zijn. Laat ik het zomaar eens eenvoudig zeggen. Er worden boeken vol van geschreven. De verkrachting van de Bijbelheiligen. Daar zou ik wel eens een boek van moeten schrijven. Ik heb het wel meerdere keren geopenbaard, hè, wie zich daaraan schuldig maken, maar je hoort nooit dat er iemand in de schuld komt. Hoor je nou nooit, hè? Die Udo Overkotter, ik zeg het nog weer, een journalist, altijd de mensen bedrogen, hè, door de maffia betaald. om list en bedrog te publiceren. En die man is in de schuld gekomen. Misschien is hij wel echt bekeerd. Weet het niet. Hij leeft niet meer. Maar. En toen heeft hij boeken geschreven hoe het nou wel zit. Hoe corrupt de media is. Nou, wat, als je daarvan niet op de hoogte bent, dan slaap je op de slaap des doods. Want al Gods volk is daarvan op de hoogte. Kijk, die indoctrinatie, er is niks nieuws onder de zon. Hè, want Hitler had het ook wel uitgevonden, hè, om de leugen maar steeds te herhalen en te herhalen en te herhalen. Want hij was ervan overtuigd dat de mensen dan het vanzelf gingen geloven. En Goering zegt dat werkt in elk land. Echt, dat werkt in elk land. En daarom is die media zo bezig, want die is in handen van rijke families, van de Rothschilds, van de maffia, kun je zeggen, van de deep state elite. Die weten hoeveel invloed dat uitoefent. Hun leugen en bedrog, propaganda is het eigenlijk. MSM, dat zijn propagandakranten. Daar hoort het rd.nl ook bij. Ik heb het nou weer het een en ander gepubliceerd. Ja, en de kerken die... ze bedrijven allemaal kerkpolitiek. Hè. Ze willen dreigen schandalen, willen ze doofpotten. Hè. Maar nogmaals, de Heer maakt het allemaal open. Hij stelt ze ten toon als valse kerk. Gebruikt het regime Rutte om hun valsheid aan te tonen, om hun het oordeel te bezorgen. En als je nou ziet hoe horizontaal ze in de marge knoeien, dan kan een kind wel verstaan, er is geen druppel geloof meer daar. Er is ook geen druppel verstand meer. Het is net één grote poppenkast. Maar die gang van koningin Esther, dat was echt een door God gegeven gang. Koningin Esther moest die rechtsuitspraak van koning Ahasveros ontvangen. Dat wil ik nog een keer onderstrepen. Zij kon dat niet onderhands even regelen. Nee. Zij kon niet zeggen, nou, het betreft ons de Joden, laten we dat onder de Joden even regelen. Laten we die zaak doofpotten. Nou, dat kon ze niet. Nee, dat kon ze absoluut niet. Er moest recht gesproken worden. Omdat zij er zelf geestelijke kennis aan had dat God in de vergadering goden staat. Als de boog van Gods recht gespannen wordt, dan kom je erachter wie God is. En dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Nee. En in die gang, dan weet de ziel, heb die wel eens van Christus gehoord in de prediking, maar hij weet niet wie die is, hij kent God niet. Hij schreeuwt naar een onbekende God. Kijk ook in je leven of hou je eigenlijk maar bezig met een beetje bidden en met een beetje danken en een beetje al slapende en sluimerende. Maar dan zal die dag je onvoorziens overvallen. Kan ik het op uw hart kon binden. De nood van een natuurlijk mens is zo groot. Al Gods volk weet dat. En ze hebben de nachten van wakker gelegen. Ik weet het uit mijn eigen leven. En het zit er niet in dat wakker leggen, maar ik was bevreesd om te gaan slapen. Want anders dan wist ik het wel, dan zou ik in de hel ontwaken. Want dan ken je dat dan altijd nog van je afschuiven. Zeg je van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik sta er verbaasd van hoe dood een mens van nature is. Hij heeft van de zonde geen last. En aan de kennis van Gods wegen geen lust. Dat is toch ontzettend. Als je je nou bekeerd hebt, dan snap je niet dat mensen zich niet bekeren. Daar heb je helemaal niks van. En ik heb in die rechtzinnige kerk en dan denk ik, jongen, jullie zitten elke dag onder die prediking. Hier ook zit je elke dag, ja, luisteraars, hè, je hoort het elke zondag. En als je daar nou nog buiten staat, kun jij daar nog een beetje rust veroorloven? Ik heb altijd met de dood in mijn schoenen gelopen. Ook toen God nog niet kende. Ik heb de maan zien veranderen in bloed. Eer dat die grote doorluchtige dag des Heren komen zal. Dat zijn toch ontzaglijke dingen, mensen. We hebben met God te doen. Terven is God ontmoeten. Dan moeten we onze schepper ontmoeten. En dat kan alleen in vrede. Door de borgstelling van Christus in de toepassing. Door de voorbidding van Christus. De hoge priester Eli, we hebben erover gepreekt, zegt. Als een mens tegen een mens zondigt. Ja, dan oordelen de goden over hem. Maar als een mens tegen God zondigt, en ik heb u verteld dat onderscheid, want mens tegen mens zondigt is ook zondige tegen God, maar dat wordt met een bijzonder onderscheid daar gezegd door de hoogpriester Eli. Als een mens tegen God zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Je kent dat natuurlijk ook heel vermoedelijk, hè? Profaan, je goddeloze en je vijandige leven volhouden. Ik ken ook op een hele gemoedelijke manier. Maar God is geen mens. Hij heeft met sentiment, ontroering, bange gedachten. Daar kun je God niet mee verbinden. Dat verbind je ook niet aan God.
Nou, absoluut niet. Nee.
We moeten in de onmogelijkheid, want die val heeft ons, die val in Adam heeft ons in de onmogelijkheid gestort. Dat is onze eigen schuld. Daar moet je een slachtoffer over spreken. Je moet nou een schuldenaar worden. Eigenlijk is het heel laf dat een mens geen schuldenaar wil worden. Dat zie je aan die akster. Ik heb nog geen getuigenis gehoord van... Laat ik zeggen, dat loopt nou wel zo lang. Je zou toch verwachten, nou komt die akster eens naar buiten en hij zegt... Nou, stuur mij maar een levenslang de gevangenis in en ik heb de doodstraf verdiend. Als het nou een kerel was, had hij dat gezegd. En had iedereen het geweten. Je hoort het niet. Nee. Ze zoeken nog lijfsbehoud. Echt zielig. Dat is echt zielig hoor. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar die het verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Dat er twee betekenissen. We moeten ons oude leven verliezen. In geestelijke zin, dat is die oude mens onder de wet. Die moet eraan. En in Christus is die eraan. Maar die dood van Christus, hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat moet wel toepassing worden in ons leven. Want de verwerving van Christus was niet hetzelfde als de toepassing. Maar als jij daarop blind staat, ja, hoe kom ik nou aan die toepassing? Nee, geef me Jezus of ik sterf, want je bent in die nood. Je hangt in datzelfde oordeel. Al dat uitstellen was enkel vijandschap tegen God. Pure vijandschap. Ja, kijk, hier staat iets moois, hè. Mordechai beschreef deze geschiedenissen, dus dat was de schrijver van het boek Esther, en dan staat er, en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasverus waren, dien die nabij en die verre waren. Waar staat dat meer in Gods woord? U komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar ver zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat is de geestelijke strekking van deze tekst. De roeping komt tot een ieder, ook die verre zijn, die daar verre staan. De toepassing bepaalt de Heer, dat is Gods werk. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Maar, om weer terug te keren naar die geschiedenis, de Joden mochten dat niet vergeten. En dat betekent, want koningin Esther, een eeuwige wet had ze ervan gemaakt, een eeuwige herdenking, zolang deze aarde bestaat, het volk der Joden is geklonken aan de herdenking van het Purimfeest. Dus, wij hebben de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar die slachtoffers die gevallen zijn, die gedenkdag, nou, dat moet eigenlijk altijd blijven bestaan. Maar ja, dan zou je elke dag wel een gedenkdag kunnen houden, want wat is er nou aan de hand? Die genocide in de Tweede Wereldoorlog, dat wil men niet meer. En de abortusfabrieken draaien volle toeren. Dat wil men wel. Dus aan die gedenkdagen, daar geeft God geen cent voor, laat ik het maar gewoon zwart-wit zeggen. Want dat is allemaal vormelijk. Dat is allemaal vormelijk. Dat is niet gemeend. Want ik heb al gezegd, we zouden iedere dag gedenkdagen moeten houden. Rouwdagen zelfs. Vanwege de baby's die bij hopen worden aan stukken gesneden. De ongeboren baby's en zelfs geboren baby's. Ja. Maakt geen verschil. Dat maakt echt geen verschil. Een moord op een mens, op een volwassen mens, is net zo erg als dat men baby's in de moederschoot vermoordt. Moord is moord. Leven is leven. Dus dat maakt geen verschil. En nou is die zogenaamde pandemie, nou ik heb het nog in punten uiteengezet. Chaos kweken, fake nieuws opblazen, coronagevallen opblazen met de datazwendel. En de activering van die dodelijke 5G, want daar zijn de professoren het wel over eens dat dat een dodelijke straling is. Het wordt zelfs als een biowapen gebruikt. En dat kun je ook zien, die laser aangestoken bosbranden in Californië. Dat zijn geen normale bosbranden. Nee, je moet het maar onderzoeken. Maar de dag komt dat al deze dingen vergaan. En tot die dag zijn de Joden geklonken in de onderhouding van dat Purimfeest. We hebben al gezegd, dat staat In geestelijke zin in het kader van de dankbaarheid.
Nou, ik zou je dit vertellen. De Joden die konden zonder het werk van Mordechai en koningin Esther, dat Purimfeest, nooit vieren. Zonder die biddende en dankende hoge priester kunnen we geen dankdag houden. Kunnen we het stuk der dankbaarheid niet beoefenen. Ja, daar is natuurlijk, want zoveel valse leringen zijn in omloop, hè, omtrent die Bijbelse orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. En de dankbaarheid begint op de dag van je wedergeboorte.
Ja, absoluut waar.
Want de Purimfeest werd gehouden uit welke grote nood en dood de Joden verlost zijn geworden van de aanslagen van Haman. Want dat stond al vast, dat was verzegeld. En die wet met de koningsring verzegeld, die kon Ahasverus niet eens herroepen, want een wet van Mede en Perzen mocht niet herroepen. En dat is ook met de geestelijke wet. Hè? Er werden 10 geboden, kan God nooit herroepen. Nou, die had nog veel hoger als de wet van Mede en Perzen. Kan niet herroepen worden.
Nee.
Dat wordt ook niet herroepen. Als een zonde aan vergeving der zonde ontvangt. Want dat gaat niet ten koste van de eis der wet. Nou. Maar dan wordt de wet vervuld in de toepassing. Door de gerechtigheid van Christus. Want de gerechtigheid van Christus die redt van de dood. De gerechtigheid van Christus is de vervulling der wet. En de liefde die daaruit voortvloeit, dat is een doorgaande vervulling van de wet. Dat is niet een Rooms idee om steeds maar die wet opnieuw te doen. Nee, die wet is vervuld in je leven. En als die wet vervuld is in je leven, dan zijn de vruchten doorgaande vervulling. Want het geloof is door de liefde werkende. Het geloof is toch geen eenmalige zaak. Dat je nou alleen maar op dag van je wedergeboorte gelooft dat je een kind van God bent. Nee, dat gaat door, dat geloof. Daarom is er ook volharding. Daarom is er ook een blijvende en doorgaande beoefening des geloofs. Daarom is er ook een doorgaande en blijvende oefening van het stuk der verlossing en van het stuk der dankbaarheid.
Ja, dat moet wel zuiver gepredikt worden. Hè? Hoe weet ik nou? Ja, kijk, al die vragen bestaan van God en we zijn verloren. Dus dat hoef je eigenlijk niet meer af te vragen. Hoe weet ik nou dat ik verloren ben? Je bent verloren.
Maar je gelooft er niks van. Je voelt er niks van. Je gelooft er niks van. Je hoeft het eerst niet te voelen om het te geloven. Want Gods woord predikt ons dit. Dat wij in Adam verloren liggen voor God. Waarom huppel je nou vandaag in tot in de andere dag? En je slaapt natuurlijk. Je slaapt. Kinderen, let er nou eens op. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En als de Heer je adem afsnijdt, dan moet je voor hem, dan sta je voor zijn rechterstoel. En zegt de Heer, wat heb je nou eigenlijk met je leven gedaan? Is je leven nou in Christus verborgen in God? Of sta je voor je eigen rekening? Als we in onze zonde sterven, dan zullen we eeuwig sterven zonder te sterven. In die vlammen der hel, een ontzaglijke zaak. Maar leg je daar nou je hand op, dan zeg je, dat heb ik verdiend. Voor God, hoef je niet voor een mens te beleiden. Want dan kruipen de wormen er al uit. Maar als je nou voor de Heer is mag invallen. Dat is een doodschuldige zonde. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken dat het verloren was. Dus moet het toch een keer. En dan zou je toch een keer moeten omhelzen. Je rechtvaardig verdient de straf. Om dan uit Gods mond te horen. De straf die ons tevreden brengt was op hem. Op die meerdere Mordechai. Je kan ook zeggen op die meerdere Ahasverus.
Oh ja.
Ja, want Ahasverus is ook in vele opzichten een type van God.
Ja.
Dus de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai in hen geschreven had. En daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur, van dat lot. Een heidense beweging, een heidense lotwerping. En zo is dronken mensen zitten te kaarten en het lot te werpen. En dat is hieruit voortgekomen, dat Purimfeest. Maar dat was dan niet meer heidens. Dat is door de Heere geheiligd, want daar was de Heer in die verlossing. Mordechai en koningin Esther konden dat op zichzelf niet bewerken.
Nou.
De Heere neigt het hart van koningen als waterbeker. En hij heeft ook het hart geneigd van koning Ahasverus. En nogmaals, koning Ahasverus was een rechtschapen koning, hoewel heidens. Nebukadnezar was ook een rechtschapen koning. Die wisten nog, die mensen hadden toch nog een sprekend geweten. En dat zal ik je wel vertellen, want toen die Nebukadnezar zag in die vurige oven dat die drie vrienden met een vierde man niet verbrandde in die ontzettendheid de oven. Toen stelde die, hij signed gelijk een decreet. Want hij zag wel dat zijn goden niks voorstelden bij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat zag hij. En hij signed een decreet. Hij zegt, al degenen die de God van Sadrach, Mesach en Abednego lasterden, zullen in deze oven geworpen worden. Nou, dat is toch een belijdenis. Hoor je dat nog een koning of een president of een premier zeggen? Want daartoe zijn ze geroepen als dienaressen Gods, hè, om de ware godsdienst te bevorderen en die te verdedigen. Nou, dat deed Nebukadnezar. Zo prachtig als dat boek waar is. En Ahasveros, die al de woorden die koningin Esther tot de koning zei, heeft Ahasveros herkauwd en daarvan het rechte ingezien en gesmaakt. Ja, het was man en vrouw, hè, maar je weet ook wel, Ahasveros met zijn eerste vrouw koningin Vasti. Ja, hoeveel bijwijven zou er niet gehad hebben? Dan moet je nou niet op Nebukadnezar neerkijken. Hoeveel bijwijven heeft Salomo al niet? Die ging Ahasveros verder te boven. Ahasveros was een heidense vorst. Ja, maar hoe rechtschapen die was, kijk maar naar dat proces omtrent Haman, de zoon van Hamadette de Agagiet. Dat hij achter zijn rug, niet achter zijn rug om, maar dat hij toch wel, Ahasveros was toch wel vergramd dat Haman dat voor elkaar gekregen had. Want Ahasveros heeft zijn eigen op zijn borst geklopt, dat ik dat niet in de gaten, dat ik dat niet doorzien heb. Zijn list. En toen het openbaar kwam, door middel van de interventie van koningin Esther, toen was Ahasveros zo vol met gramschap tegen die Haman, dat die Haman aan zijn eigen galg liet hangen. En nou wordt er in dit hoofdstuk ook beschreven dat he, na de overwinning van de Joden op hun vijanden, he, want Haman had het zo geregeld dat ze al klaar stonden, al die vijanden, gewapend, dat ze ten strijde zouden trekken en alle Joden zouden uitmoorden, op die dag van het Pur, en nadat ze die overwinning hadden behaald, he, de Joden op hun vijanden, staat duidelijk geschreven hierop, dan ziet koning Ahasveros aan het gezicht van koningin Esther, laat ik het zomaar eens zeggen, dat ze nog een verzoek hebben. Nou, dat staat hier. Wat is uw bede? Ze had het al bekendgemaakt. Deze boze Haman had ze aangewezen. En wat is nu, staat er, uw bede? Hij zag het aan het gezicht. En het zal u gegeven worden. Wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden, dat men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. En die 10 zonen van Haman die waren omgebracht door het zwaard, ze waren al dood. Waarom verzoekt de koning Esther dit? Nou, Ahasveros die zag wel in die handelingen van die Joden op bevel van Mordechai, koning Esther, via zijn goedkeuring, dat ze een heel goed werk hadden gedaan, want dat hij met de dood van die 10 zonen van Haman, dat hele complot hadden ze opgeruimd. Ze konden geen kwaad meer doen. Maar koningin Esther, want hè, daar kwam het ook uit voort, dat als er wraak zou genomen worden om de dood van Haman. En daarom waren ook die 10 zonen in die strijd gedood. Maar koningin Esther die is er nog niet mee tevreden. Nee, ze zeggen, koning, die moeten ook opgehangen worden. Opdat het voor het ganse volk, voor het ganse land zichtbaar is, wat er hier is geschied. Dat hun ook, die 10 zonen van Haman, want het waren ook Agagieten, nou, Amalekieten, kon je nooit vertrouwen. En koning Ahasveros is er wel achtergekomen, hè, dat hij ook zijn vertrouwen had gezet op die landverraders. Hè, want Haman die had niet Ahasveros op het oog. Mordechai had het belang van de koning op het oog. Koningin Esther idem dito. Maar Haman niet, die had alleen zijn eigen eer op het oog. Dus wat zien we hier? Haman speelt een politiek spelletje. Net als de SGP doet. Net als de RD doet. Maar koningin Esther en Mordechai spelen geen politiek. Die wandelen de weg van het recht. Kijk, dat is nou het hele verschil in onze dagen. Als er in de dag der dagen de SGP en de RD getoetst zal worden aan het boek Esther, dan gaan ze voor eeuwig verloren. Want dat zijn Hamageesten die de SGP en het RD beheren en beheersen. Dat zijn hamergeesten, dat denk ik goed om. Die staan werkelijk altijd aan de verkeerde kant. En nou worden er weer stukken geschreven over vaccineren. En ze halen dezelfde verrotte argumenten uit de doos. Toen met die vrouwenkwestie van de SGP. Ja, zegt die dominee P. Mulder. Ezra, die vertrouwde op Gods voorzienigheid zonder militaire begeleiding. En Nehemia vertrouwde op God met militaire begeleiding. Het slaat helemaal nergens op. Dat vergelijk slaat kant nog wel. Want ik heb wel meer gezegd. Ik heb toen ook gezegd. Ezra die ging als priester. Als dominee zouden we zeggen. En Nehemia werd naar zijn land gezonden als stadhouder. En bij een stadhouder hoort een militaire macht. Een politiemacht. Maar dat verzwijgen ze. Dat verzweeg ook die dominee P. Mulder. En het RD plaatst weer die oude koek, die oude verrotte koek, die ongeldige argumenten ten aanzien van het vaccineren. En het heeft er helemaal totaal niks mee te maken. Die P. Mulder die doet aan schriftverkrachting. Want als hij dat in stelling brengt, Ezra geen militaire macht. Nehemia wel een militaire macht, dus je mag zelf weten of hij vaccineert of niet vaccineert. Nou, het is echt de godslastering ten top. Want als Nehemia als dominee zou worden uitgezonden, dan had hij ook zo'n militaire begeleiding niet nodig gehad. Had hij er ook geen beroep op gedaan. En zo wordt er nou gemanipuleerd in onze dagen. Ze manipuleren zich tot in de hel toe. En weet je wat die Erwin Koten zei? En daar heb ik ook die stukken van gepubliceerd. Hij zegt, niet vaccineren is typisch Nederlands. Nou, hij liegt dat die barst. Want niet vaccineren is niet typisch Nederlands. Dat is wereldwijd. Er komen meer en meer massa's mensen, zelfs wereldlingen, die zijn tegen vaccineren. Waarom? Omdat ze weten dat die vaccins, dat die huidige vaccins, door en door gemanipuleerd zijn. En alle vaccinaties die nu gemaakt worden, daar zitten abortuscellen in van abortusbabies. Ja, zegt die Erwin Koten, als ik zou weten dat een vaccin met die cellijnen van die geaborteerde baby's zou gemaakt zijn, dan zou ik het weigeren. Maar hij zegt, je kan die overtuiging niet anderen opleggen. Dus volgens die Erwin Koten mag iedereen vrij iemand vermoorden, want je mag niet zeg maar dat verbieden. En je mag natuurlijk niet de wet van God, die is helemaal niet meer te sprake in onze dagen. Het woord van God wordt vertrapt. Ze praten over voorzienigheid en verantwoordelijkheid. Het heeft totaal niks met elkaar te maken, want onze verantwoordelijkheid ligt op de bodem van de hel verzondigd in het paradijs. En al die onbekeerde honden werken met hun verantwoordelijkheid. Dat is het nieuwe geloof binnen het reformdom. Het verantwoordelijkheidsgeloof. Het bestaat heel niet. Het bestaat heel niet. Het ware geloof bestaat niet uit verantwoordelijkheid. Uit vleeselijke verantwoordelijkheid. Uit vleeselijk verstand. Al die dominees, ook met die coronavaccin, die marchanderen in het kader van het verstand des vlezes. Nou, dat is van God vervloekt. En volgens die Erwin Koten moet je iedereen vrijlaten of die nou abortus pleegt of niet abortus pleegt. Of die nou die nazi-donorwet omhelst of niet, dan moet de mens allemaal in vrijgelaten worden. Dus, weet je wat die Erwin Koten zegt? De kerkelijke censuur, zoals ze in de Gods woord geleerd, is niet meer geldig. Daar hebben we niks meer mee te maken. Want je kan dat een ander niet opdringen. Nou, dit zijn echt duivels, er 100% duivels zijn het. En dan zegt hij, die Erwin Koten, notabene over die... Als ik zou weten dat een vaccinatie uit abortuscellen bestond. Man, alle vaccinaties bevatten abortuscellen. Dat is keihard bewezen. Dus wat doen deze duivels? Ze stellen het zodanig voor alsof je daar nog een keuze tussen kan maken. Er wordt ook gesproken, ja, je moet je verantwoordelijke keuze maken voor Gods aangezicht. Nou, het is echt een leer uit de hel.
Een leer uit de hel, want Gods volk maakt geen keuzes. Ze leven uit het woord, ze leven door het geloof. Dat heeft niks met keuzes maken te maken. En nogmaals, die Erfenkoop, dat zijn allemaal duivels. Het zijn reformatorische duivels. En dat wordt weer opnieuw in het TD geplaatst. En het, ook in dat boekje van de Nederlandse patiëntenvereniging was er een keer een interview met drie predikanten, Labbé en die Westraten en ook die Erfenkoten. En ze kwamen alle drie op uit de hel. Die drie onreine geesten. Nou, hier precies weer het identito met dat coronavirus en de vaccinaties die daarvoor gemaakt worden. Dat zijn duivelse vaccinaties. Die zijn zodanig gemanipuleerd, dat heeft niks meer te maken. Ja, we geloven in Gods voorzienigheid. Nee, dat zijn killing vaccinaties. Weet je, als je zo'n vaccinatiespuit neemt, dat kun je gelijkstellen met passieve euthanasie. Precies hetzelfde. Plus, je maakt je eigen doodschuldig aan al die abortusmoorden. En daar walst die Erfenkoot overheen, want hij suggereert dat er maar een paar vaccinaties, dat daar abortuscellen in zitten. Nou, nou, ook die coronavaccinaties, daar zitten abortuscellen in. Wat wil ik hiermee zeggen? Koningin Esther en Mordechai hebben geen politiek bedreven. Die hebben niet gemarchandeerd in het kader van het vleeselijke verstand, van het verstand des vlezes. Het is alles ondermaans in onze dagen wat je voorgeschoteld krijgt. Mensen, ontwaakt voor deze kankergezwellen. SGP, RD, het zijn kankergezwellen in de maatschappij. En ook ten aanzien van het Koninkrijk Gods. Het is nog veel erger. Het is nog veel erger als het tijdgeloof van de dwaze maagden. Dit is regelrechte opstand tegen God. Wat deze twee bewegingen uitkotsen. En dat geldt ook weer voor die drie dominees die nou over vaccinaties sjoemelen. Het is allemaal een uitkotsing van een opstand tegen God. Want het heeft helemaal niks meer met het ware geloof te maken. Het heeft helemaal niks meer met Gods voorzienigheid te maken. Het heeft helemaal niks meer met de leer van Christus te maken. Het gaat er allemaal dwars tegenin. Opzettelijk. Maar koningin Esther en Mordechai, die wilden rechtspraak uit de mond van koning Ahasverus. Want dat was in dat land de hoogste autoriteit. En in geestelijke zin wil Gods volk of leeft Gods volk uit de rechtsprekende mond Gods. Dat is een woord. Nou, koningin Esther had die Steef de Bruin, Van der Staaij, Erfenkoten. Noem al die scribenten ook maar op die in het TD schrijven. W.A. Zondag. Noem ze allemaal maar op. Kranendonk, Jansen. Die zou koningin Esther aanwijzen als dit is die boze Haman. Want ze hebben exact precies dezelfde geest. Alleen op een vromere manier. Dus met al die godslasterlijke argumenten waar het FD vol van zit, daar is geen druppel geloof bij. Dat is alles van God vervloekt. Dat heb ik u nou met een paar voorbeelden bewezen. Dus die Haman, hij heeft God versmaad. En die mij versmaden zullen liggen acht worden. Dus ook die 10 zoden van Haman, dus heel wat geslacht van Haman, is uitgeroeid geworden en tentoongesteld. Al die 10 zonen van Haman, die zijn opgehangen aan de galg. En dat zullen in het godsgericht, er zullen degenen die met een geest van Haman hetzelfde oordeel ondergaan. Dus die 10 zonen van Haman waren al dood. En toen daarna werden ze ook nog eens een keer aan de gal gaan. Hun lijken.
Ja, in geestelijke zin zou je kunnen zeggen, die 10 geboden, die worden niet opgehangen aan de gal, maar de strekking is daar wel van, ik ben door de wet gestorven. De wet kan je geen kwaad meer doen. Nou is de wet niet kwaad. Nou is de wet niet uit op de ondergang van de mens uit vreedheid. Nee, de wet is rechtvaardig en goed. De wet moet dat vonnis uitvoeren. Want het is de wet van God. Dus de wet is niet slecht. Nee, om onze zonde moet de wet dat vonnis presenteren. En vroeger werd er veel wel door Gods oude volk gezegd. Ja, die en die is gearresteerd geworden. Dat hoor je anders daar niet meer, want ze zijn op de taal kwijt. Ze weten het geheim niet meer en dan raak je op de taal kwijt. Die is gearresteerd geworden. Dat betekent nog niet wederom geboren worden. Nee, dat betekent nog, dat is nog geen wederom geboren. Nee. Gearresteerd, dat betekent dat je dat vonnis van de wet bezorgd hebt gekregen. En als je het vonnis van de wet in geestelijke zin bezorgd krijgt, dan wordt er rust opgezegd. Rust naar vrede wordt gevonden om onze zonde. Sterven is God ontmoeten. Dan komt de dood zo dichtbij. Dan vrees je elke moment in de dood te vallen. Zo geschiet het, zo werkt de Heer. Want de Heer gaat die dood, die we moed en vrijwillig gekozen hebben, presenteren. He, want aan het vonnis der wet hangt de eeuwige dood. De tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. De kinderen in ons midden, ouderen in ons midden, luisteraars, maak er toch geen spel van. Zo is in onze dagen overal wel een spel van gemaakt. Wat zie je nou met dat proces van Aksa, die Timotheus stichting doet allerlei mooie beloftes. Maar ze komen er niks van aan, want ze doen er wezenlijk niks aan die zaak. Ze doen er helemaal niks aan. Ze willen een doofpot en nou is er weer een commissie samengesteld. En van een SGP-senator. En van nog een man uit Woord en Daad. Ik zeg, oh ja, de slager mag zijn eigen vlees keuren. En als de slager zijn eigen vlees keurt, kun je natuurlijk nooit aan. Ze weten precies wie ze daarvoor moeten hebben. Ze weten precies wie ze daarvoor moeten uitzoeken. En de SGP, hè, die hebben al genoeg schandalen geopenbaard. En dat moet dan in de Telegraaf komen. Omdat de SGP zelf, het bestuur, de Kamerleden dat willen doofpotten. Nou, dat is een goede zaak als dat dan zeg maar gemeld wordt. En dat moet onderzocht worden op waarheid. Natuurlijk, voor elke beschuldiging mooi bewijzen hebben. Dat is duidelijk. Maar, nou weer een commissie in het leven geroepen. En ik kan je wel vertellen hoe dat verloopt, dat kan ik je zo vertellen. Want dan worden de feiten, de horrorfeiten van Aksa worden gebagatelliseerd. Ja, want heel het refendom gelooft dat zoveel niet ook nog bekeerd kunnen zijn. Dus je kan wel nagaan wat daaruit voortkomt. Dat wordt allemaal, het was niet zo erg en er waren geen, dat is al gezegd hè, door de advocaat van Akster, er waren heel geen slachtoffers. Nou, er is een proces geweest, het is nou weer 14 dagen uitgesteld, maar hè, er waren alle slachtoffers aanwezig. Maar weet je wat die Heemskerk nou doet, die staat, en dat doen alle dominees, die willen die incestdaders en die schandalisten, die sodomitische schandalisten, de handen boven het hoofd houden. En ze steken de middelvinger op naar de slachtoffers. Nou, dat kon koningin Esther niet, want dat was een vrouw van recht. En Mordechai idem dito. De vastberadenheid en de onbuigzaamheid van Mordechai wordt binnen dat referendum niet gevonden. Het is allemaal tolerantie en dan richting vleeselijk voordeel. Ja, zegt Van der Staaij, dat was de afspraak niet, wat grappendoos nou gedaan heeft. Maar het was ook de afspraak niet dat je je land zou verraden. Dat was toch ook de afspraak niet. En hij doet het elke dag. Dus kijk, dat gesjoemel, dat laaggeschoolde gesjoemel in de Tweede Kamer. Nou, ik kijk het niet, want ik heb nog nooit zulke belachelijke poppenkast gezien. Wat een heen en weer gepraat, wat een waste of time. En het kost miljoenen. Het kost miljoenen. Het is allemaal waste of time. Het is precies hetzelfde als hier. In Amerika, Trump kan niks voorstellen of het wordt door Pelosi de grond ingeboord. Ze kijkt er geen eens inhoudelijk naar. En nou zijn er al democraten die eisen dat die Pelosi vertrekt als House Speaker. Ja, natuurlijk, want dat mens is gewoon krankzinnig. Puur krankzinnig. Net als Joe Biden. Maar ziet nou eens van die mensen af. En ziet nou eens op wat de Heere doet in het leven der zijnen. Nou, dat was Gods werk. De instelling van het Purimfeest was Gods werk. Want dat was gegrond op die goddelijke verlossing die de Heere gegeven had. En wat staat er? Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden. Gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had. En Esther de koningin. En gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad. Zoals wij de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. Voor hun zaad die het niet hebben meegemaakt. Maar toch moesten vieren. En wat moest er dan ook herinnerd worden? De zaken van het vaste en hun liederen geroep. Tot God. Dat staat er wel niet achter. Maar dat staat er wel achter. Als je het geestelijk leest, staat dat erachter. Hun vasten en hun ieder geroep tot God. Net als de Ninevieten dat vasten en hun geroep hebben beoefend tot de levende God. En op een noodgeschrei hebt de Heer uitkomst gegeven. Verlossing gegeven. Daarom dat Purimfeest. Dat is toch een godvrezende daad geweest van koningin Esther en Mordechai. Mooier dat Mordechai de tweede werd in het land van koning Ahasveros, want Esther wist haar plaats. Ze zei, ik ben wel koningin, maar jij bent een man. Jij wordt de tweede man. Daar was het volledig mee eens. Dat is een wetijver. Ze zei, ik ben een vrouw, ik sta onder de man. Ja, Mordechai, jij kan geen koningin worden. Dat ben ik. Dat ambt heb ik rechtmatig verkregen. Maar om te regeren, ja, je hebt natuurlijk vele koningen van Scheba. In bijzondere gevallen is het gerechtvaardigd. Als de man sterft, dan is automatisch de koningin staat aan het hoofd. Maar God het hoofd van Christus, als je dat loslaat. Christus het hoofd van de man het hoofd, de vrouw. Die goddelijke scheppingsorde. Daar was koningin Esther ook helemaal een voorstander van, dat is verkeerd gezegd. Daar was ze in gebakerd. En dat leert de wedergeboorte. Dat leert de wedergeboorte om ook de scheppingsorde te eren. En die is binnen de Reformatiekerk helemaal vertrapt. Van A tot Z vertrapt. Door die legalisering en die aanvaarding van die sodomie. En die praktisering, die promoting zelfs. In de Reformatiescholen hangen de borden op. Allemaal geoorloofd. Allemaal geoorloofd. Maar dan kun je geen Purimfeest vieren. Dan kun je niet het stuk der dankbaarheid beoefenen. Dat zal ik je in Gods naam vertellen. Dan kan je nooit het stuk bedanken, want dan ben je nooit verlost geweest. Als hij dat onderschrijft, die heidense handreiking, die van God vervloekte handreiking, dan kan je niet het puur in feest in geestelijke zin vieren. Nou, allemaal, nou, dat verzwaart alleen maar je zonde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De dankbaarheid is nummer 3. En het gaat ook chronologisch, gaat dat in zijn werk. Ja, zegt die H.J. Egger. Hij zegt. Je kan ook je zonde leren kennen uit het stuk de dankbaarheid. Dat is een valse lering. Waaruit kent gij uw lende? Uit het stuk de dankbaarheid? Nee, uit de wet Gods. Want Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was. Als de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Gods kort is toch wel zo duidelijk. En dan willen ze een allemaal van afdingen. Waarom? Omdat ze het niet kennen. Mensen die het niet kennen, die het recht Gods niet kennen, die haten het recht Gods. Als je ze ermee confronteert. Dan word je privéleven omvergegooid. Ik bedoel te zeggen, dan word je privégeloof omvergegooid. Nou, dan komt de vijandschap er. Dat wordt niet meer gedaan in de huidige prediking. Iedereen mag geloven op zijn eigen manier. Forget it. Dan moet je dat Asia Bibi geloof aanpakken als een van God vervloekt geloof. Want dat is een vals geloof. Als je de voorbinding van de paus, als je daardoor gesterkt bent geworden, nou, dan openbaar je eigenlijk een blinde vijand van Christus. Wordt niet meer onderscheiden in onze dagen, want als je zegt dat de paus je broeder is, dan is de duivel je vader. Dat kan ik je wel verzekeren. In Gods naam. Als je zegt, dat heb hij er ook gezegd, de paus is mijn lieve broeder in Christus, dan is de duivel je vader. Maar dit is een wonderlijke geschiedenis, gemeente. En zeker op deze dag van dankdag, dankdag voor gewassen arbeid. Ik heb al gezegd, dat is me veel te smal uitgedrukt, want de dankdag, de dankbaarheid, om het zo eens te zeggen. Dank God in alles, dat gaat over alles. Ook over je tegenspoed. Dus als je krok verdronken is in de regen, dan heb je de Heer daar nog maar voor te danken. Hoor je het profeet Habakkuk zeggen, al was er geen rund meer in de stal. Geen voer meer op je bord, geen eten meer op je bord. Nochtans zal ik van vreugde opspringen, nog op, we zullen er eens voor zingen gemeente. En wel het zesde zangvers van Psalm 118, zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Dan moet je denken aan die verlossing onder Ahasveros. Die verlossing onder Mordechai en koningin Esther. Maar ze zijn als doornenvuur vergaan. Die Haman kliek mocht hen in zere kracht bestrijden. In zere naam hen gans verslaan. Het zesde zangvers van Psalm 118. Thank you.
die hoopte over de Joden te heersen. Maar God heeft het omgekeerd, staat het eerste vers, zo is het omgekeerd. Door de rechtvaardige regering Gods, zegt de kanttekenaar het heel juist, die Hamans bloeddorstige voornemen had te schande gemaakt en de vijanden van Gods volk had gedaan gelijk zij anderen meenden te doen. Dus de boemerang die Haman had geworpen, kreeg hij op zijn eigen hoofd. En zo werkt de Heer altijd. Dat doet de Heer. Dat doet de Heer. Dat kan geen mens bewerken. Want wat de duivel ten kwade heeft bedacht ten aanzien van Gods volk, dat zien we ook met Johannes op Patmos. De duivel had gedacht, zie zo, jij zit daar op Patmos en daar moet je voor eeuwig je mond houden. Dat heeft de Heer ten goede bedacht. Want daar schijnt op het eiland Patmos de verhoogde Immanuel, een apostel Johannes, om dat boek Openbaringen op te schrijven in een boek. Nou, dit werd ook opgeschreven, dat staat erop geschreven. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim. En het werd in een boek geschreven. Dat boek heb Mordechai geschreven. Staat het in vers 9, hoofdstuk 9, vers 20. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. Meervoud. En hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koningin Verus waren. Die nabij en die verre waren. Zo Paulus ook zijn brieven geschreven. En onder de inspiratie des Heilige Geestes is dat tot Gods woord toegevoegd ook. Dat boek van Mordechai, en dat boek van Mordechai heeft als titel Esther. Ster, ja. Esther, die wijst heen naar die blinkende morgenster. Die blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus. Dat boek, dat Purim feest, waarin, dat werd ook in een boek geschreven, al die geschiedenissen en die verlossing uit de hand van Haman. En die dood van die 10 zonen van Haman. Die vrouw is er natuurlijk ook bij omgekomen, die Zeres. Want dat was een rechtvaardig oordeel Gods. En hoe is dat tot stand gekomen? Zonder bidden, zonder vasten. Kijk, dat moet je nooit uit het oog verliezen. Ik hoor wel eens mensen zo goedkoop zeggen, ja, de Heer staat erboven. Ja, ik heb wel eens tegen een man gezegd, de Heer staat er ook boven. Als jij voor hem moet verschijnen, dan staat hij er ook boven. En hoe sta je dan voor hem? Ik zeg, want dat wordt veel te makkelijk uitgesproken. De Heer staat erboven. Nou, dat wist Mordechai en Esther ook wel uit haar eigen leven. Maar ze gingen in zak en as. Met vasten en bidden. Daar gaf koningin Esther opdracht toe. Dat u voor ons bidden. Als ik naar de koning ga. Dat er gedurig een gebed wordt opgezonden. Tot de God des hemels. In die weg gaat het altijd. De Heere vrouwen die om je bidden, maar op het gebed doet de Heere grote wonder. Op het gebed. Dus als je denkt dat je dan niet hoeft te vasten en te wenen en te roepen. Nou ja, als het moet, dan gaat het toch niet. Het gaat vanzelf of helemaal niet. Want in mijn leven ging dat vanzelf. En op les was het heel geen roepen meer. Want als je nou dat verloren schaap in je ravijn ziet leggen. Dat hij dan nog maar die stem, die blaadstem, kunnen volhouden tot het eind. Op les kon hij heel niet meer blaad. Dat is een keel is helemaal opgevoerd. Als de wet komt, de bediening des doods, dan snijdt hij je keel door. Kun je er nog bladen? Maar dat is nou net het punt. Dat de herder verschijnt, de goede herder. Om dat schaap een nieuw hart te geven. Een nieuwe geest. In geestelijke zin is dat de wedergeboorte. Dan staat die nieuwe mens op. Dat is een nieuwe schepping. Ja, dan kan de wet je keel wel doorsnijden. Dat zal gebeuren. Als je in die weg, dat zal toch je gelukkigste dag zijn. Als die oude mens is de laatste adem gaat blazen. Want dan staat die nieuwe mens never op. Nee, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Nou, zegt Paulus, dan ben ik onder bezwijken. Onder die last der zonde. En ik ben gestorven. Dat moet echt geschieden, mensen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken, schenk gij mij het leven. Dat is nou dat grote wonder, dat geestelijke Purimfeest, dat volgt daarop. Op die grote verlossing, uit die grote nood en dood. Uit dat oordeel van Adam, dat Adam ons bezorgd heeft door zijn overtreding. Dat is over het ganse menselijke geslacht gekomen. Maar door de gerechtigheid van die ene, door de gerechtigheid van die ene, die meerdere Mordechai, is Gods volk de verlossing verzekerd. Ja, en dat gaat ook toegepast worden, want dat is een zalig lot, dat is een zalig pur, om het zo maar eens te zeggen. Pur is een lot, heidens, een heidense gewoonte.
En Haman wendde dat aan om een goede dag uit te kiezen om de Joden om te brengen. Maar het heil in Christus is een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Mag ik dat nou beoefenen? Is dat nou je geloofsbeoefening? Ziet nou niet op je geloofsbeoefening, want oh mens, we maken overal afgoden. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus. Alleen dan kun je Purimfeest vieren. Nou, zegt Petrus, zet er nog maar zo'n feestent bij. He? Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Niet voor zichzelf. Nou, ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Zo kun je Purimfeest vieren, in geestelijke zin. Vanwege die grote verlossing. Dat Hij, Christus, als doorbreker, door het oordeel gegaan is. Die lijdensbeker heeft geledigd tot de laatste druppel. Opdat uw beker, volk van God, een bron zou zijn die uitstort op de velden. Dan zullen al mijn fonteinen in hem zijn. Dat is puur een feest.
Ja.
Geestelijk wel te verstaan. Hè? Dit is ook geschreven tot onze lering. Dat is allemaal tot onze lering geschreven. En daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land. En dat is belasting en de eilanden der zee. En alle werken nu zijn er macht zijn gebeld. En de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken, niet in de Babelse kronieken. Nee, in de kronieken der koningen van Medië en Persië.
Ja, die bestaan nog. Die bestaan nog.
Want de Jood Mordechai was tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijn de broederen, zoekende, ik heb er al afgelopen zondag nog wat van gezegd, zoekende het beste voor ze voor. Christus met zijn voorbidding, want er staat achter, en sprekende voor de welstand zijn er ganse zaak. Die sprekende, dat ziet op de voorbidding van Christus. Hij spreekt altijd de Vader voor, ten beste van zijn volk. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Ja, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat was tot Abraham gesproken. Het verbond met Abraham, zijn vrienden, bevestigt hij van kind tot kind. Kinderen. Het is bij de Heer geen verloren zaak. Nou, absoluut niet. Maar is nou je gebed, je smeekgebed, gedenk nog aan uw vastgestaat verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Ik schatte me toch gans verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. Nee, die oude mens onder de wet, die kan niet vertroosten. Dat kan alleen de nieuwe mens onder de genade. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u voeden. Hè? Want er werden grote maaltijden werden er aangericht tijdens dat Purimfeest. En die mensen die, kijk, er staat geschreven, het was een vrolijke dag, vrolijke dagen, want het waren twee dagen. En der zending van delen aan elkander. Delen, cadeautjes zou je kunnen zeggen. Nou, cadeautjes. Hè? Ook. Staat in vers 22 herhaald. En der zending van delen aan elkander en der gave aan de armen. Dan word je een uitdeler van de genade Gods.
Ja.
Dan loopt het bekertje wel eens over. Ja toch? Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En de gave aan de armen. Eerst aan de huisgenoten des geloofs. Eerst aan de huisgenoten des geloofs. Maar ook... Wees dan barmhartig gelijk uw Vader in de hemel barmhartig is. Wat is dat nou eigenlijk, moet je dan heel hier? Ja, het werd tot die rijke jongen gezegd, verkoop dan alles wat je hebt en geef het de armen. Waarom de armen? Want God is een God der armen. Zalig zijt gij, armen van geest, want uw is het koninkrijk der hemel. Ja, en de Heer hield dus een hand tussen, hè, want waarom moest die koningin Esther een koningin worden? Om de volk te redden, om... Laat het eens zeggen, als type van de middelaar Gods in de mensen in de bres te treden. Ja, daarom was ze een type van Christus. En wat Christus, die heeft er alles aan gedaan om zijn volk te redden. Ten eerste om de eer zijns vaders te verhogen. Om de geschonden deugden, ja die deugden Gods die kunnen niet geschonden worden. Maar de mens die gezondigd heeft, die heeft Gods deugden beklad. Hè, de wet vertreden. Maar de wet blijft wet. Dan kom je daarachter in het stuk der ellende. Dat die wet recht overeind blijft. En dan gaat het in het stuk de dankbaarheid. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dan ga je Christus nazingen. Want die kon het recht zingen. Met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. heeft hij de ganse wet volbracht, die in des vaders verhoogd, want de ijver van Gods huis had hem verteerd. Is dat nou je leven? Nou, Gods volk die wenst dan gedurig bij de Heere te zijn, want ze zeggen, Heere, hier moet het dan om mijn afvalligheid en alle stappen zijn verkeerd. Alle stappen zijn verkeerd, maar alle stappen zijn toch goed. Want de Heer zorgt er zelf voor dat zijn bruid zijn voetstappen zal drukken. Hoe dichter ik nader in het huis van mijn vader, hoe meer dat ik eigen. Naar het einde van de krijg, dan sla je dat geschiedenisboek eens dicht. He? Straks van aangezicht tot aangezicht, dan zullen we de Heer zien. Dan zult gij de koning zien in zijn schoonheid. In dat vergelegen land. Ja, want ze reizen naar een stad die fundamenten heeft. Die is kunstenaar en bouwmeester de Heer is. Gemeente, we gaan weer naar huis. Dankdag 2020. Dank God in alles. In je voorspoeden en in je tegenspoeden. Ja, wat is nou eigenlijk voorspoed en tegenspoed? Dat het je alles maar voor de wind gaat? Nou, tegenspoed kan wel eens je grootste voorspoed zijn. Want in de duisternis wordt meer geleerd dan in het licht. Jona heeft in de vis meer geleerd dan heel zijn overige leven. Zijn voorgaande leven, zijn ouder wordt meer geleerd in de buik van de vis. Als al die jaren waarin hij op het droge stond. De Joden hebben meer geleerd in die strijd dan zijn hele leven. En we moeten in die strijd gehouden worden, hè, want laat ik eens zeggen, de Joden werden natuurlijk eenmalig verlost, hè, van die tirannie van Haman. Maar Gods volk wordt gedurig bestreden, gedurig aangevallen, gedurig gelasterd, gedurig verdacht gemaakt. Komt nog in einde, zolang deze wereld bestaat, hè? Zolang we onze voeten op deze aarde hebben, hier gaan we staan. En maar als je nou in die schuilplaats van die meerdere Mordechai mag verkeren, op de burg Susan, geen kwaad zal u wedervaren, al gaat u door het water, het zal u niet overstromen, gaat u door het vuur, het zal u niet verbranden, want ik ben met u, alle de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Dan ga je op koningin Esther zien, maar dan ga je op de koning der koningen zien. U kiest mijn hart. Eeuwig tot een koning. Dat is nou dankdag 2020. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Heere, uw naam is groot gemaakt. Ten eerste door de Heer Jezus zelf. En dan ook door alle Bijbelheiligen. De aartsvaders, de profeten, de richters. De apostelen, de discipelen. Kom, maak God met mij groot. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven u vroeg en spaar. De wereld horen en volgen mij zangen. En het amen, amen, naam. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog dat zevende zangvers van Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt in dat zevende vers van Psalm 118.
Oh,
de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.